van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De hele liturgie staat vanzelf in het teken van de lezingen uit Esther. We beginnen met te zingen uit Psalm 130. Alle versen uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heer. de plaats van de wet lezen we vanmorgen een gedeelte uit Jacobus 4 en daarna zingen we lied 475, vers 1. Gezang 475, het eerste vers. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, uw naam prijzen wij allereerst, omdat wij als uw gemeente, klein en groot, hier bij elkaar mogen zijn op uw dag, eerste dag van de week, dag van de opstanding van uw Zoon. Dat wij mogen beginnen deze week met te rusten van ons werk. Om te horen van uw werken en daaruit dan deze week te leven. O God, maak onze ogen dan ziende, open onze oren, open onze harten door de werking van uw Heilige Geest. Opdat wij de schatten van uw woord, de wegen die gij gaat, mogen gadeslaan en ons daarover verwonderen. Heere, wij belijden u dat wij uit onszelf het niet zullen zien, daartoe niet in staat zijn. Dat we ook met onze daden van de afgelopen week ons verstand hebben verduisterd en ons hebben afgesloten voor u. Wij bidden u, vergeef ons om Jezus wil al wat wij verkeerd hebben gedaan, al ons onrecht, al onze schuld. En geef dat wij in hem gewassen dan toch door u rechtvaardig gerekend mogen worden. Dat zijn de woorden, Heere, die gij zelf tot ons gericht hebt in prediking, in de doop, bij het avondmaal. Dat zijn de woorden waarop wij willen bouwen, waarin redding ligt, van waaruit wij verder kunnen, ook deze morgen. Laat ons de waarheid van die woorden ervaren. Maak uw woord werkelijkheid in ons aller leven, heel persoonlijk. Wees met de kinderen zo meteen als ze naar de zondagsschool gaan. Geef hen een fijn uur met elkaar. En dat ook zij genieten van wat ze horen mogen uit uw woord. En geef dat wij allen een gezegende dienst mogen hebben. Uit genade. Amen. We lezen de Heilige Schrift van morgen opnieuw uit Esther, hoofdstuk 9, vanaf vers 16. We lezen Esther 9, vanaf vers 16. En de overige Joden in de gewesten van de koning verzamelden zich en verdedigden hun leven en kregen rust van hun vijanden. Zij doden onder hun haters 75.000, maar ze staken hun handen niet uit naar de buit op de 13e dag van de maand Adar. Op de 14e dag rusten zij. En zij maakten die dag die tot een dag van feestmaal en vreugde. De Joden in Susan echter verzamelden zich zowel op de 13e als op de 14e van die maand. Zij rusten op de 15e dag en maakten deze tot een dag van feestmaal en vreugde. Daarom vieren de Joden op het land, zij die de niet bemuurde steden bewonen, de 14e dag van de maand Adar als een dag van vreugde en feestmaal en als een dag waarop men elkander geschenken zendt. En Mordechai schreef deze gebeurtenissen op en zond brieven aan al de Joden nabij en ver in alle gewesten van koning Ahasveros om hen te verplichten jaarlijks zowel de 14e als de 15e van de maand Adar te vieren, omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden. En dit de maand was die voor hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in het feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkaar geschenken zou zenden en giften zou geven aan de armen. En de Joden hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te doen en wat Mordechai gezegd had. Haman nog, van Data, de Agagiet, de Jodenhater, had de gedachte gekoesterd de Joden uit te roeien. En hij had het pur, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en uit te roeien. Doch toen Esther tot de koning gekomen was, beval deze schriftelijk dat het boze plan dat hij tegen de Joden beraamd had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. Hem nu en zijn zonen heeft men op een paal gespied. Daarom noemt men deze dagen Purim, naar het woord pur. Hierom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij in dit opzicht zelf gezien hadden, en om wat hun wedervaren was, bepaalden de Joden en namen als inzetting aan voor zichzelf en hun nakomelingen, en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat zij, zonder ooit over te slaan, deze beide dagen jaarlijks zouden vieren, zoals te hunne opzichte geschreven was, en op de voor hen aangegeven tijd, en dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden in elk geslacht, in elke familie, in elk gewest, in elke stad, zodat deze Purimdagen uit het midden der Joden niet zouden verdwijnen, noch hun gedachtenis zou ophouden bij hun nakomelingen. En koningin Esther, en daar gaat het dan met name om, die laatste vier versen van dit hoofdstuk, en koningin Esther, de dochter van Abigaïl, schreef samen met Mordechai, de Jood, met alle nadruk om deze tweede brief over het Purimfeest zo krachtig mogelijk te maken. En hij zond brieven aan alle Joden in de 127 gewesten van het rijk van Ahasveros, woorden van heilwens en trouw, dat men deze Purimdagen op hun bepaalde tijden zou vieren, zoals Mordechai de Jood en koningin Esther voor hen hadden bepaald, en zoals ze voor zichzelf en voor hun nakomelingen bepalingen hadden vastgesteld aangaande de vastentijden en het weegeroep. En het bevel van Esther stelde deze Purim-voorschriften vast en het werd in een boek opgeschreven. Tot zover schriftlezing in de tekst. Voor wij daar samen over nadenken, zingen we van Psalm 124, de versen 1 en 3. Laat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heere niet bij ons was geweest. Psalm 124. Vers 1 en 3. En de kinderen gaan dan nu naar de zondagsschool.
Wel overwogen regelmatig werden vermoord, vernietigd. En dat heeft ook even heel de wereld beroerd en Israël als bijzonder volk in het middelpunt gezet. Maar nu, slechts 40 jaar later, groeit onder de heidenvolkeren al lang weer iets van: dat is voorbij en laat dat nou niet meer steeds opgerakeld worden. Israël moet nu maar weer normaal doen. Zijn als alle andere volken. En beseffen wij na de diensten die we over Israël gehad hebben, zo in de loop der tijd, beseffen we wat we daarmee dus zeggen. Israël zal immers nooit zijn als alle andere volken. Het antisemitisme leeft alweer op, omdat wij niet leren. Wij heidenen van huis uit gedenken niet. De 6 miljoen zijn voor ons een getal geworden. Een nietszeggend getal. Te groot om te kunnen vatten. Wij zien de levens niet daarachter. De namen niet. De dood van één mens die wij kennen grijpt ons meer aan dan deze grote dood, zoals dat wel is genoemd. De dood van zoveel. Maar in Israël, laten we daar erg in hebben, is dat anders. Daar hebben die 6 miljoen een naam. Daar herinnert men zich tot vandaag toe. Laten we wel bedenken dat er in Israël vrijwel geen gezin te vinden is waarin de sporen niet zijn van een verwoeste familie. Van broers, zusters, vaders, grootvaders, die gewoon verdwenen zijn. Verdwenen in de vernietigingskampen van Hitler. Voor ons zijn de 6 miljoen dan een getal. Voor de Joden levende werkelijkheid. Zoals een aanzienlijke Jood een tijdje geleden is, zei: hoe kunnen wij praten over vergeven en vergeten? Wij kunnen niet vergeten. Kan ik mijn moeder dan vergeten? Kan ik 80 familieleden vergeten? Het Joodse volk draagt de pijn mee van wat hen is aangedaan in deze wereld. En de herinnering is nog vers. En de herinnering blijft. Blijft, want het Joodse volk kan en doet nu juist wel wat wij heidenen kennelijk niet kunnen, namelijk gedenken. Het volk Israël heeft zijn gedenkfeesten, waarop de grote momenten in zijn geschiedenis opnieuw worden doorleefd. Als het ware opnieuw worden meebeleefd. En heel de Joodse godsdienst is een godsdienst van gedenken. En daarom doet Mordechai ook wat hij doet in het boek Esther. Omdat hij weet, omdat hij geleerd heeft van de geschiedenis. Zo heeft Israël onder andere ook dat Purimfeest. En op dat Purimfeest lezen de vrome Joden tot vandaag toe dit boek dat ons deze weken bezig hield. Esther. En zij verstaan haast aan de lijve. He, dat is nog anders dan bij ons. Zij verstaan haast aan de lijve wat het dan is als ze horen van Haman. Van pogroms en haat jegens de Joden. Zij verstaan de ernst van de demonie. Zij weten waarvoor Haman staat. Niet maar slechts voor zichzelf, maar als representant van de machten die het gemunt hebben op het bestaan, het leven van het Joodse volk. Machten die zich uiten van de farao in Egypte in de tijd van Mozes, tot en met Hitler met zijn Derde Rijk, die gespeurd hebben naar zelfs de zuigelingen van dit volk om hen uit te delgen van de aarde. In het boek Esther, daarin leest het Joodse volk haar eigen geschiedenis niet meer als verleden, maar als actualiteit, als iets wat steeds opnieuw gebeurt. Ze ziet in Esther haar eigen bestaan van eeuw tot eeuw altijd bedreigd, steeds weer daadwerkelijk vervolgd, aanslag na aanslag op haar bestaan. Maar op het Purimfeest gedenkt het volk ook en bovenal het wonder. Het wonder namelijk dat dwars door alles heen het volk niet ondergaat, maar telkens weer uit de ellende wordt bevrijd, wordt gered. Het tenslotte altijd wint. En dat leeft bij alle Joden, zoals een ongelovige Jood onlangs zei, op dit wonder dat we kennen uit onze geschiedenis, op dit wonder hopen we telkens weer bij iedere slag die er nog geleverd moet worden. Purimfeest is voor alles bevrijdingsfeest, gedenken van de redding van het volk uit demonische machten. Zo wordt dit feest gevierd en het boek Esther gelezen tot vandaag toe. Dit feest dat werd ingesteld door Mordechai en Esther toen Haman en zijn volgelingen zelf ondergingen waar ze de ondergang van de Joden hadden gepland. Nou, en uit de instelling van dit feest gaan we vanmorgen dan terug met het schriftgedeelte dat we lazen. Ja, en dan zitten we eigenlijk nog steeds met hetzelfde soort vragen als 14 dagen geleden bij die eerste preek. Want we hebben dan zo net, en we hebben vooral vorige week geweldige dingen bij het boek Esther gezegd over de enorme diepe achtergronden van deze geschiedenis. Maar blijft het hele verhaal toch eigenlijk niet oppervlakkig tot het eind toe? Na alles wat er is gepasseerd klinkt aan het eind van dit boek, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, nog steeds niet de naam van God. Er lijkt geen enkele verdieping te hebben plaatsgevonden. Het wereldgelijkvormige, het oppervlakkige leven van die Joden in het Perzische Rijk, zeer voldaan, geen enkel idee om dat bestaan op te geven en naar Jeruzalem te gaan. Dat leven schijnt ook na Haman gewoon verder te gaan. Alsof er niets is gebeurd dat tot nadenken stemt, dat tot geloof brengt, dat brengt tot de belijdenis van de naam. Er wordt een feest ingesteld, het Purimfeest, maar het wordt van de aanvang af gevierd op een manier die weinig godvrezend is. Veel meer zeer oppervlakkig. Ook door de latere ontwikkeling van dit feest tot vandaag toe lijkt dat te worden bevestigd. Het Purimfeest staat zo'n beetje bekend als het Joodse carnaval, waarop alles is geoorloofd. Iemand moet zelf eens gezegd hebben dat je dit bevrijdingsfeest pas goed viert als je aan het eind zo dronken bent dat je het verschil niet meer weet tussen gezegend zij Mordechai en vervloekt zij Haman. Nou, dan heb je wel wat op. Het is vrijheid, blijheid, eten en drinken op Purimfeest. Eindigt het boek Esther dan zo even oppervlakkig als het begin? Gezegend zij Mordechai, dankzij hem kunnen we goede zaken blijven doen. Er is wel wat veranderd, toch iets wezenlijk veranderd. Sommige mensen zijn veranderd door al wat er is gebeurd. En van hen is koningin Esther er een. En vandaar dat zij vanmorgen van ons aandacht krijgt. Zij heeft geprobeerd aan het Purimfeest, dat inderdaad oppervlakkig dreigde te worden in de aanvankelijke opzet. Ze heeft geprobeerd er meer diepte aan te geven. En we lazen dat in die laatste verse van hoofdstuk 9. Het staat er wat verborgen, het is ook niet het best vertaald, maar het is toch wel duidelijk. Mordechai had een eerste brief rondgestuurd betreffende de instelling van het feest op de 14e en de 15e dag van de maand Adar. Maar dan gaat er nog een tweede brief uit, op aandrang van Esther, met nadrukkelijke bepalingen voor dit feest. En die bepalingen betreffen dan een toevoeging op die eerste brief. Een toevoeging namelijk over de vastentijden en het weegeroep. Vers 31, die laatste woorden. Dus aan het Purimfeest wordt door Esther een vastentijd toegevoegd. En ook nu staat die dag voor het Purimfeest nog zo bekend als het vasten van Esther. Het is duidelijk, dacht ik, wat Esther hiermee heeft bedoeld en waarnaar wordt verwezen. Toen Esther immers van Mordechai de opdracht had gekregen om bij koning Ahasveros te smeken om het leven van het Joodse volk, had ze dat eerst niet gedurfd. Vervolgens had ze het toch gedaan, maar pas na 3 dagen vasten, samen met haar dienaressen en met de andere Joden in de burcht Susan. 3 dagen zonder eten en drinken had zij doorgebracht aan het hof van de koning, voordat ze naar de koning toe ging. En wie dan dat? Want vasten, en daar leggen we vanmorgen de nadruk op, het centrum van de prediking. Vasten, u weet, dat betekende in Israël een innerlijke en uiterlijke verootmoediging. Waarbij je je goede kleren, je dure kleren aantrok, uitdeed en een rouwgewaad aantrok. En waarbij je niet hulde in geurige zalven, maar as op je hoofd strooide, of zelfs de haren uit je hoofd trok. Vasten en weeklagen, dat wilde zeggen je daadwerkelijk verootmoedigen voor het aangezicht van God. Je schuld belijden. Bidden om Gods ontferming in je nood. Zo had Esther zich gedragen aan het Perzische hof. Ja, nota bene. Aan het Perzische hof. Waar zulke heel andere regels golden, waar we in het begin al wat van hebben gehoord. En waar een dergelijk vasten in elk geval werd beleefd als iets mensonterends. Het zou Perzisch zijn geweest, Als Esther zich die 3 dagen voor haar gaan naar de koning, als voorbereiding daarop, met al het goede had verzorgd. Behoorlijk eten en rusten, de nodige cosmetica, een kuur met mirreolie, zoals daar toen gebruikelijk was. Maar wat Esther had gedaan, dat moet haar omgeving toen met stomme verbazing hebben geslagen. Ja, want toen maakte Esther die wereldgelijkvormige Esther, die we in het begin van het boek tegenkwamen. Zij maakte toen een vernieuwing door. En zij werd eigenlijk bovenal Hadassa, een Jodin, een vrouw van het volk van God, die het van God ging verwachten. En we kennen uit de apocryfe boeken haar gebed in haar ellende. Dat is berijmd in Gezang 45 en dat zullen we straks zien. En aan dit vasten en deze gebedstijd moet Esther denken als zij ziet hoe oppervlakkig het Purimfeest dreigt te worden. Dit vasten is voor haar van blijvend belang. Dit vasten dat iets in zich heeft van de belijdenis: O God, ik laat de wereld los en ik richt me geheel op u. En dan ook op, alleen op u. Heel de wereld laat ik nu varen, opdat ik uw stem bovenal hoore en doe naar uw wil. En daarom gaat op haar aandrang een tweede brief uit, en met Mordechai's instemming, opdat het Purimfeest zo gevierd zal worden, met eerst een vastendag, een zich richten in ootmoed op de levende God, Israëls God, die zijn volk bevrijdt, ondanks hun wereldgelijkvormigheid, ondanks hun zonde. Gezien de ontwikkelingen van het feest kun je je blijvend afvragen of het veel heeft uitgehaald wat Esther wilde, wat ze heeft bevolen. Weinig waarschijnlijk. Wereldgelijkvormige mensen, mensen die helemaal vastzitten met hun hele hebben en houden aan dit bestaan, het hier goed hebben, die veranderen zomaar niet. Het echte vasten voor het feest, het echte roepen tot God, dat hebben slechts weinigen met hoofd en hart gedaan. De meesten zullen met hun hoofd en hart al wel bij het feest zijn geweest. De voorbereidingen daarvan, het bakken en braden en het inkopen van de drank. En wat zullen wij daarvan zeggen? Wel feesten, niet vasten. Wel de vrolijkheid rond het feest, het uiterlijk vertoon, niet de persoonlijke betrokkenheid op de inhoud van het feest, op de God van het feest. Hoe is dat immers bij ons, in onze samenleving, bij onze christelijke feesten? En in december straks, dan vieren we bijvoorbeeld weer het kerstfeest. Met z'n allen, mag je wel zeggen, als je dan rondkijkt die dagen. Is er dan zoiets bij als vasten? En daarmee wil ik dan zeggen, is er dan iets dat wij ons ontzeggen als een voorbereiding op dat feest? Is er bij ons dan iets van verootmoediging, verwondering, kleinheid bij het zien van Gods grote daden voor zondige mensen in zijn Zoon? Is er dan bij ons iets in woord en daad waarmee we zeggen: O God, ik laat de wereld los en het gaat me om u alleen. Ach, kerstfeest betekent bij ons straks ook weer voorbereidingen plegen, maar op een ander terrein dan het geestelijke. Voor de ene is het je slag slaan en voor de ander is het inkopen doen, bakken en braden. Wat ontzeggen wij ons trouwens überhaupt, heel ons leven, op weg naar het grote Purimfeest, het bevrijdingsfeest bij de wederkomst van Jezus Christus. Nee, het moet niet worden gezegd dat wij vaak leven in dezelfde oppervlakkigheid als het Joodse volk in ballingschap. Gezegend zij Jezus Christus. En verder doen we de hele week goede zaken. Feesten met een vaste, met een hoe dan ook, je op de wortels van dat feest, op de God van dat feest richten. Daar bijvoorbeeld, en dat is zo'n vorm van vaste kunnen zijn, daar bijvoorbeeld de tijd voor te nemen om je daarop voor te bereiden. Tijd die je normaal misschien altijd ergens anders voor gebruikt. Wij doen dat niet. We doen het zelden. Maar wat is het feest dan? Als we er eigenlijk zo weinig mee bezig zijn. Als we ons geestelijk zo slecht voorbereiden. Dan betekent het hele feest en al die feesten in feite niets. Als we er zo mee omgaan. Dan zijn ze leeg. Vol loze vrolijkheid. En dat is wat koningin Esther heel scherp heeft gezien. Zij wist van bevrijding. En zeker, zij wilde dat vieren. Maar ze wist ook van de strijd die eraan vooraf ging. En wilde ook dat gedenken. Want dan wordt het pas echt feest van bevrijding. Zij wist van dank. Maar ook van de nood waaruit gered werd. Want wat is anders, de dank. Zij wist van vreugde. Maar wist ook dat de echte vreugde opkomt, volgt op het leed dat er eerst was. Zij kent het uit diepte van ellende, van Psalm 130, waarmee we straks begonnen. Zij wist, er kan geen echt feest zijn in alle diepte, zonder het vasten vooraf, zonder het gedenken waarom het gaat en ging. De redding door God van de demonie. En het is een serieuze vraag vanmorgen aan ons allemaal of wij dit ook weten en daar ook naar doen. Onderweg met de feesten. Op weg naar het grote feest, de definitieve komst van het Rijk, zijn wij als christelijke gemeente. Maar dat kan niet zonder het gericht zijn met heel ons hart en leven op het centrum van dat alles. De wortel van alle feesten. Op hem die de Satan overwint. Jezus Christus onze Heiland. En gericht zijn op hem. Dat betekent vasten. Of zoals u het misschien beter kent, die woorden zijn u wat bekender uit het formulier. Dat betekent de wereld verzaken. Loslaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Of zoals we er straks hebben gelezen uit Jacobus 4. Vriendschap met de wereld is tenslotte vijandschap tegenover God. Waardoor hij zegt, vernedert u voor de Heere, dan zal hij u verhogen. Voor de ootmoedigen, voor de vastenden, wordt het echt feest. Velen doen maar mee, vieren de feesten mee, maar bij wie is er echt vernieuwing van denken, anders leven? Was Esther ook niet de enige in haar tijd? Eindigt het boek Esther dus toch niet hopeloos en zijn we blij met een dode mus. Eindigt het toch niet met een volk dat het best heeft in ballingschap, zich koestert in de ellende? Ja, zo zijn wij. Nee, toch niet. Er zijn er altijd die het gaan verstaan. Er is de rest waarvan de profeten spreken. En in hun hart wordt iets wakker, door de geest gewekt. Wordt een oud verlangen wakker, waarvan ze wel wisten, waarvan ze wel hadden gehoord. Het opgaan naar Jeruzalem, om de naam des Heren te danken. En zie dan naar wat er gebeurt in dat Perzische Rijk. Ongeveer 15 jaar slechts. Na al die gebeurtenissen in Esther. Dan is daar een volksverhuizing. In dat Perzische Rijk. 6000 mensen. 6000 Joden. Trekken dan onder aanvoering van Ezra op naar Jeruzalem. Een tocht van 1400 kilometer, barvoets, door woestijnen en bergen, zeer gevaarlijk. 6000 Joden blijken na deze gebeurtenissen in Esther ineens bereid te gaan. Mensen die het goed hadden in Perzië en die het toch loslaten om in Jeruzalem te zijn. En dat is toch een wonder. Dat 80 jaar na die eerste groep die onder Cyrus al vertrok. Dat 80 jaar later. En dan eens nog weer een hele groep optrekt. Naar Jeruzalem. Vernieuwd in hun denken. Anders door de geest van God. En bovenal, en reken maar. Mensen die weten wat het Purimfeest is. En wat het vasten van Esther is. En zo is het tenslotte toch verdieping. Vernieuwing in en met Esther. Met Esther en Mordechai is het begonnen. Je zou kunnen zeggen, dat wordt een hoogtepunt in de tijd van Ezra en Nehemia. En dan moet je die boeken weer lezen. Dat is een omwenteling geweest, een reformatie. Alles afrondend zou ik tenslotte dit willen zeggen. Wat spreekt dit boek Esther door alles heen, op grote wijze, van de trouw van God en van zijn macht. Een God die zijn volk niet loslaat, hoewel zij hem voortdurend loslaten. Dat mag vertrouwen geven. Aan Israël en aan ons als christenen in een tijd van doen denken. Purimfeest vertelt ons, herinner je hoe het uur u van Gods vijanden tenslotte toch altijd samenviel met het uur u van God zelf. De dag die Haman bepaalt voor de uitroeiing van Gods volk, wordt tenslotte gevierd als de dag van hun bevrijding. En zo zal het steeds zijn. De Hamans zoeken hun dag uit. De dag zal ook worden uitgezocht voor de laatste grote wereldbrand. En ik weet niet hoe het gaan zal. Misschien zullen ze hun atoombommen en kunstmanen tellen en zeggen, het is tijd, dit is de dag dat we zullen winnen. Maar ik weet wel, en dat geloof ik zeker, het zal toch weer Purimfeest, feest van de bevrijding worden voor het volk van God. Hun dag zal Gods dag zijn. In Jezus Christus. Hij, de Heere, regeert. En hij doet alles. Zelfs de demonie. Meewerken ten goede. Voor zijn volk. Ook dat hebben we geleerd uit het boek Esther. En dat zagen we de geschiedenis door. de farao in Egypte wil het volk van God uitdelgen. En tenslotte moet hij toezien hoe heel het volk terugkeert naar het beloofde land. Een exodus volgt op de verdrukking. Haman, Amalek doet zijn aanval. Maar het resultaat is tenslotte dat 6000 Joden met nieuw elan naar Jeruzalem terugkeren. Een exodus. En wat te denken van die grote terugkeer die we onlangs hebben meegemaakt, 1948, na de demonie onder Hitler, Joden van overal ter wereld, die terugkeren naar het beloofde land, de grote exodus. De satanische aanval lijken zo steeds te moeten meewerken aan een exodus, een uittocht, de verlossing van Gods volk in een gaan naar het beloofde land. Ja, God onze Heer regeert met macht en met trouw over zijn bijzondere volk Israël en over ons die, zoals vorige week gezegd, de end mogen zijn in die stam Israël. Laten wij tenslotte, die eigenlijk toch ook in ballingschap zijn in deze wereld, nog niet thuis, want het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe aarde komt nog. Laten wij van deze trouw van God leven, erop bouwen. Ga niet onder met deze wereld, met de massa op de dag van God. Bouw op zijn woord, zijn macht. En zo zullen wij dan overleven, alle aanslagen. Zelfs de laatste aanslag van de dood. Omdat dan in Jezus Christus zelfs dat uur ons zal stellen in de eeuwige vrijheid, in het eeuwig licht.